Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. 54, het eerste vers. Verder lezen in het boek Esther en aan de beurt is hoofdstuk 4 en we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 9. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 35, het zesde vers, waarin wij de woorden vinden: ik vastte met een zak om God, ik had mijn gebeden uitgestort. Ik ging in het zwart met rouw misbaar, alsof t mijn vriend mijn broeder waar. Na het zingen van dit vers belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Esther 4, vers 1 tot en met 9. We zingen Psalm 35, het zesde vers, en daarna belijden wij ons geloof.
Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij trok een zak aan met as, en hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groot en bitter geroep, en hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in des koningspoort inkomen, bekleed met een zak. En in allen en in ieder landschap en plaats, waar het woord des konings zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Vele lagen in zakken en as. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen, en ze gaven het haar te kennen. En hij deed de koningin zeer wee. En zij zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther haar dag, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had, en ze gaf hem bevel aan Mordechai, om te weten wat dit en waarom dit waren. Als haar dag uitging, tot Mordechai op de straat der stad voor de poort des konings was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was, en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. En hij gaf hem het afschrift der geschreven wet, die te Susan gegeven was om hem te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat zij tot de koning inging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hartach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. en ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik wil u daar nog een aantal versen van voorlezen. Allereerst vers 1, Esther 4 vers 1. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en trok een zak aan met as en ging uit door het midden der stad en riep met een groot en een bitter geroep. En dan vers 4. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen en ze gaven het haar te kennen. En het deed de koningin zeer wee, en zij zond klederen om Mordechai aan te doen, en de zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet. En dan vers 8. En hij gaf hem het afschrift der geschreven wet, die te Susan gegeven was, om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf, en haar gebood, dat zij tot de koning ging, om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Vragen wij de zegen van de Heere. Zo mogen wij vanavond de draad weer oppakken in de geschiedenissen van het boekje Esther. En de laatste keer dat wij daarover hebben mogen horen, Heere, dat was dat het volk der Joden een doodsbericht zwart op wit te horen kreeg. De dag, de datum stond vast, dat zij sterven moesten. En wij hebben gehoord, Heere, als toepassing voor ons eigen hart en leven, dat ook voor ons allemaal het moment van sterven vaststaat, en dat u dat hebt bepaald, want ons leven is een handbreed gesteld, en het is de mensen gezet door u, o God, om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hoeveel malen is die boodschap vanuit uw woord al zeer ernstig en in liefde aan ons aller hart gelegd. En wij weten het allemaal heel goed dat er een moment komt dat wij sterven moeten. En wij zijn erbij opgevoed en weten op grond van uw woord sterven is God ontmoeten. En wij weten in deze ogenblikken dat wij hier voor uw heilig aangezicht naderen hoe het ligt tussen u en onze ziel. Dat weet was het goed is, zelf persoonlijk het allerbeste. En Heere, dan weet u ook wat die boodschap dat wij sterven moeten hebben uitgewerkt in ons leven. Vanavond krijgen wij een gedeelte te horen waarin wij horen wat de uitwerking is geweest onder het volk der Joden. Toen die afschuwelijke wet bekendgemaakt werd en zij allen zouden worden uitgedelgd door die gruwelijke Haman met zijn helse plan. Toen zagen zij de dood in de ogen, en elke dag die voorbij ging, kwam de 13e van de maand Adar dichterbij, kwam dat moment van sterven voor hun waarneming dichterbij, en zij wisten de oplossing niet, Heere. Daarom zagen zij de dood voor ogen. En dan kent u degenen in ons midden die de dood in ogen hebben gezien, die bekendgemaakt zijn met dat oordeel over onze zonden, dat wij sterven moeten, en die daarmee in een doodsnood terecht zijn gekomen. Misschien zijn er wel in de afgelopen week in doodsnood gekomen. U kent ze, Heere. En wilt u dan geven en dat die onrust en die nood niet opgelost wordt door goedkope middelen. Dat zullen wij vanavond ook gaan horen. Maar dat er maar één is die ons verloren mensenkinderen kan redden van het oordeel des doods. En dat is die voorbidder die in de hemel is en daar gekomen is in een weg van lijden en sterven. Die een bloedweg heeft gelegd, zoals wij vanmorgen hebben gehoord, waarop zondaren geplaatst worden die zalig worden en die dan de naam van de vrijgekochten des Heren mogen dragen. O Heere, wat is dat noodzakelijk? En dat wij behoefte gaan krijgen aan een voorspraak in de hemel. En dat er in ons hart een verlangen geboren wordt, een noodzakelijkheid geboren wordt, dat er een middelaar is die tussen God en de mens, tussen God en mijn ziel in komt te staan. En die middelaar is er, onze Heer Jezus Christus. En hij voldoet aan alle eisen van u, o God de Vader. En daarom ligt er in hem een volkomen zaligheid. O, zoudt u hem dierbaar willen maken voor ons allen. Gepast en noodzakelijk, we kunnen niet buiten Christus sterven, Heere. We hebben hem allemaal nodig, de jongens en meisjes, de jongeren en de ouderen. Want anders gaan wij verloren. Zoudt u het alstublieft willen toepassen? Wilt u plaatsmaken in ons hart en leven voor hem? Maak ons dan maar bekend met de dag des doods. Maak ons dan maar bekend met de oorzaak daarvan, onze hemelhoge schuld. Ja, Heere, wilt u ons zo bearbeiden door uw geest, dat wij gaan roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Ja, dat wij gebruik leren maken van die voorspraak, dat wij hem te hulp gaan roepen om voor God te kunnen bestaan, zoals Mordechai een beroep ging doen op Esther. Heere, leer ons dat uit genade. En wilt u dan ook de prediking van vanavond daarvoor gebruiken? En ook uw knecht willen geven wat nodig is om ook in alle eenvoud dit woord te mogen uitleggen en de lessen te mogen neerleggen in het midden van de gemeente. En wilt u zelf maar geven dat er dan werkzaamheden mogen zijn met dat woord. We dragen elkaar opnieuw aan u op, Heren, zoals we hier samen zijn gekomen en thuis mogen meeluisteren. Alle zorgen en noden zijn u volmaakt bekend. Wilt u ons gedenken in alle nood en smart en verdriet, dat het een ogenblik van ons afgenomen mag worden en dat wij mogen luisteren naar uw woord. Breid uw koninkrijk onder ons uit, Heere, en zegen alle arbeid in uw koninkrijk, ook in ons vaderland, ja, op deze ganse wereld. En dan bidden wij u in het bijzonder voor het werk van de zending en evangelisatie, ook onder uw bondsvolk Israël. Zoudt u aan dat volk willen gedenken, Heere? Gedenk ook diegenen die het moeilijk hebben, die vervolgd worden omdat ze uw naam belijden in deze wereld. Houd ze staande in de strijd. Gedenk ook allen, Heren, die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning en koningin, het hele vorstenhuis, dragen we aan u op. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Ja, zie zo in gunst op ons van boven neer, op ons allen, Heren. De komende week zullen ook de basisscholen in de omgeving weer beginnen. En wij dragen ook het personeel aan u op dat elke dag voor de klas mag staan. Wees ook met de jongens en meisjes die elke dag weer naar school zullen gaan. De meesten zullen in een nieuwe klas komen, een nieuwe juf of meester krijgen. Dat kan soms spannend zijn voor onze jongens en meisjes, maar wilt u die spanning wegnemen? En dat ze hun plaatsje op school mogen krijgen. Ook hartelijk dank, Heren, voor alles wat u tot hiertoe hebt gegeven. Bijzonder op de Ebenezerschool, gezien de grote zorgen die er vorig jaar waren. En Heren, zou u verder ook met deze school willen optrekken en het onderwijs wat daar gegeven mag worden zegenen. Maar dat geldt ook voor de andere scholen waar ook kinderen mogen zitten en onderwijs mogen krijgen. Zo wacht het alles op uw zegen, Heren. Wilt u zo in ons midden zijn en de duivel op een afstand houden, en dat wij uit uw handen een goede dienst mogen ontvangen, en dat we mogen ervaren dat u in het midden wil zijn door uw woord en geest. U hebt dat zelf beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Mag het zo zijn, Heere. Gedenk dan aan uw eigen gesproken woorden. Wij hebben niets om op te pleiten. Wij zijn alles kwijtgeraakt. maar wij pleiten op het volbrachte werk van de Zoon van uw eeuwige liefde, op Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten. En dan gaan wij zingen uit Psalm 79, vers 4 en 6. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. 4 en 6 van Psalm 79. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 35 en nu het 11e vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaakt, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Doe mij, o hoogste majesteit, eens recht naar uw gerechtigheid. En laat die vrede dag aan dag niet juichen om mijn droef geklag. 35, het 11e vers. Geliefde gemeente, eens klopte de profeet Jesaja op de paleisdeur van het paleis van koning Hiskia. Hij had een boodschap van God ontvangen en die moest hij doorgeven aan de koning. Wat was dat voor een boodschap? Een zeer ernstige boodschap. Een doodsbericht. Luister maar. Alzo zegt de Heere, o koning. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Is die boodschap al bij u terechtgekomen? En bij jou? Komt het op aan hoor. Echt waar. Kijk eens wat er bij koning Hiskia gebeurde toen die boodschap bij hem in zijn hart werd gelegd. Toen hij die boodschap hoorde en geloofde. Toen keerde Hiskia naar de wand en begon te wenen. Bitter te wenen en te roepen tot God. Toen kwam Hiskia in de nood terecht. Toen kwam Hiskia in doodsnood terecht. En dat met een verbroken en een verslagen hart. Niemand kon hem in deze toestand helpen. Niets kon hem helpen. Tenzij er één zou zijn. Die zijn zaak, zijn nood zou brengen bij God in de hemel. Weet u wat er met Hiskia gebeurde in die doodsnood? Waarin hij voelde, ik kan nog niet sterven. Toen raakte Hiskia verlegen om een middelaar, om een voorspraak, om een borg. En daar heeft hij ook van getuigd. En de Heilige Geest wilde dat het in de Heilige Schrift terecht zou komen. Hoor maar wat hij zegt. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Gemeente, beseft u dat het daarop aankomt. Voor ons allemaal. Met minder kan het niet. Maar meer is ook niet nodig. Dat moet gekend worden, gemeente. Wil de dag des doods die vaststaat voor ons allemaal een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Vanavond zien wij dat in het rijk, het grote rijk van Ahasveros, een reactie komt op het doodsbericht wat door Haman verspreid is geworden. Het volk der Joden komt ook in een grote doodsnood terecht. En in het bijzonder lezen we het ook van Mordechai op de burcht Susan. En nooit zou Mordechai en nooit zou dat volk uit deze grote doodsnood verlost kunnen worden, tenzij dat er een voorspraak zou zijn die tot de koning zal naderen, zodat er een andere wet zou kunnen komen en ze uit deze grote doodsnood verlost kunnen worden. En daar willen wij daarna gaan luisteren en schrijven als thema boven de preek de uitwerking van Hamans moordaanslag bij Mordechai en zijn volk. De uitwerking van Hamans moordaanslag bij Mordechai en zijn volk. En we staan stil bij drie gedachten. Allereerst een grote doodsnood. In de tweede plaats een ijdele troost. En in de derde plaats een noodzakelijke voorspraak. De uitwerking van Hamans moordaanslag bij Mordechai en zijn volk. We staan stil bij een grote doodsnood, een ijdele troost en een noodzakelijke voorspraak. Het bevel om alle Joden uit te delgen is op schrift gesteld en dat in naam van de koning verzegeld met een stempel van de zegelring. En toen moest het verspreid worden onder alle landschappen in het machtige rijk van Ahasveros. Daar is best wel een tijd overheen gegaan, berekeningen laten zien dat dat ongeveer wel 100 dagen geduurd heeft, voordat het uiterste puntje van het grote rijk ook dit geschrift ontvangen heeft. Overal kwam die onherroepelijke wet terecht en overal kwamen de mensen in aanraking met deze boodschap. En toen het eenmaal bekend was over alle landschappen, kwam natuurlijk een reactie op dat onherroepelijke geschrift van Haman. En die reactie was natuurlijk begonnen op de burcht Susan, want daar was deze wet als eerste bekendgemaakt. En een van de eerste die het gehoord heeft is Mordechai. Hoe zou het ook anders kunnen? Want we weten inmiddels wel dat hij een baan had in het poortgebouw van het grote paleis. Vandaar dat de schrijver van het Esterboek in hoofdstuk 4 begint te schrijven met de woorden dat Mordechai wist al wat er geschied was. Misschien nog wel op diezelfde dag, de 13e van de maand Nisan. En anders had hij de andere dag wel gehoord, de 14e van de maand Nisan, toen het volk het Pascha ging vieren. En wat werkt dat bericht nu uit? Van die vreselijke moordaanslag. Aan het einde van hoofdstuk 3, zo hebben wij gehoord, kunnen wij al vinden, de stad raakte verward. En uit de eerste versen van hoofdstuk 4 blijkt wat die verwarring teweeg brengt. Er komt werkelijk een grote doodsnood bij Mordechai en bij het volk. En als tekenen van die grote doodsnood scheuren ze hun kleding van boven naar beneden kapot. Ze zoeken een ruwe zak gemaakt van zwart geitenhaar en dat binden ze om hun middel. En ze bestrooien hun hoofd met stof en as. Tekenen uit die tijd die iets laten zien van een zeer diepe rouw. Wat eigenlijk in hun harten en in hun gevoelsleven ervaren werd, dat kwam als het ware op deze manier naar buiten. Maar hun hartverscheurend verdriet maakte de Joden niet alleen zichtbaar, maar naar Oosterse gewoonte was het ook hoorbaar. Wij Westelingen, wij verwerken ons naamloos verdriet, het liefst maar in de stilte, het liefst maar in de eenzaamheid, maar een Oosterling doet dat heel anders. Die schreeuwt letterlijk zijn verdriet en zijn smart uit, dat anderen het kunnen horen. En zo ging Mordechai door de straten van de stad Susan. En ongetwijfeld, zo blijkt uit dit gedeelte, zijn velen hem gevolgd. Ja, in heel het rijk kwamen deze verschijnselen voor onder de Joden toen ze die vreselijke wet hoorden. Mordechai, een type van het Joodse volk. Zie hem gaan, zijn handen hulpeloos naar boven geslagen, schreeuwt hij luid over zijn nood en doodsnood. Er staat in vers 1 met een groot en bitter geroep. Als een hulpeloze schreeuwt zijn ziel omhoog. Tranen lopen over zijn wangen. Het eten laat hij staan, het drinken laat hij staan en met een verbroken, verslagen hart schreeuwt zijn hart, schreeuwt zijn mond luid tot God. Ze verkeren in een dodelijk gevaar. De dag des doods is vastgelegd en wie zal dat kunnen keren? En wat denkt u, gemeente? Zou er bij die Mordechai niet een zware last bijgekomen zijn? In deze doodsnood. Zal de duivel hem niet aangeklaagd hebben en gezegd, dat is nou jouw schuld, Mordechai. Jij bent de aanleiding geweest voor dit vreselijke moordplan van Haman. Had nou toch eens gebogen, man. Waarom heb je dat nou toch niet gedaan? Nu is het jouw schuld, jouw schuld. Ja, dan wordt de nood nog groter als Satan in je doodsnood gaat aanvechten en gaat aanklagen. Ja, Mordechai kon het wel uitschreeuwen. Ik ga in het zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Gemeent, ik wil de vraag herhalen, die ik in de inleiding al na aan uw hart heb gelegd. Heb u de doodstijding al gehoord voor u persoonlijk? Voor jou persoonlijk, waarvan de Heer toch duidelijk spreekt in zijn woord en in de roepstemmen. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Hoor je het? Hoor je het? Dat is de ernstige les die allereerst tot ons komt vanuit Esther 4. De dood wenkt ieder uur. Maar nu is er een oude uitdrukking. En misschien herkent u dat wel in uw leven en in jouw leven. Een oude uitdrukking die o zo waar is. Weet u wat de praktijk is van een mens van nature? Die is dood voor de dood. Zeg het maar eerlijk. Stop het maar niet weg, want het klopt echt. O ja, er zijn momenten, dan lig je wakker. Weet ik zeker. Ken ik ook. En dan voel je zo goed aan dat er een eeuwigheid is. En dan voel je heel goed aan dat je voor God moet verschijnen. Ja, we weten heel goed dat dan je ziel gered moet zijn. Wil het goed zijn na sterven? Maar wat leert de praktijk? We moeten eerlijk met onszelf omgaan. Er kunnen momenten in ons leven zijn, dan zijn we onrustig. En dan kunnen we een aantal nachten niet slapen. Maar wat is dan de praktijk? Het gaat weer zo snel over. En we gaan weer zo snel over tot de orde van de dag. Nochtans blijft het waar. Dat de dag des doods is bepaald. En opnieuw voel ik. En dat ik die ontzaglijke werkelijk aan ons aller hart moet leggen. Ik moet het u aanzeggen. Ik moet het u weer aanzeggen. En ik mag niet ophouden om het aan te zeggen. Opdat u werkelijk in de nood zou komen. En daarom bind ik het op uw hart. Neem het ter harte. Gij zult sterven. Zegt de Heere. Kijk eens naar Mordechai. Kijk eens naar dat volk der Joden. Ze komen met deze boodschap in een grote doodsnood terecht. En daar moet u ook terecht komen. Ja, maar dat kan ik mezelf niet brengen. Dat weet ik. Maar er is er een die u daar wel kan brengen. Lig je er al om te bedelen dan? Want je moet er wel mee bekendgemaakt worden. Want anders is het toch waar en blijft het waar dat je dood blijft voor de dood. Hij kan het anders maken. En waarom word je er nou achtergebracht dat je des doods schuldig bent? Waarom doet de Heere dat? Omdat het een oorzaak heeft. Wat was de oorzaak uiteindelijk? Dat dit plan van Haman werd uitgevoerd. De aanleiding daartoe was dat Mordechai niet wilde buigen voor Haman. En dat was een goede weigering. Want dat kwam bij Mordechai op uit de godsvrezen. Maar ben je er al achter gebracht waarom dat u en jij moet sterven? Omdat we in het paradijs niet meer gebogen hebben voor die grote God toen de duivel ons verleidde tot de zonde. Weet je waarom dat je sterven moet? Omdat je zo ongehoorzaam bent. omdat je zo buigt voor de duivel en voor de afgoden en niet meer voor de God der goden die je zo goed geschapen heeft. Is die boodschap al bij je binnengekomen? Weet je waar je dan terechtkomt? In de ware verootmoediging. Dan word je oprecht. Dan word je eerlijk voor God. En dan ga je je zonden ook belijden. Dan word je echt door schuldbesef getroffen en verslagen. En dan leer je God niet meer tegenspreken in zijn oordelen. En in zijn straffen. Maar dan ga je leren buigen voor zijn rechtvaardig vonnis. Ik ben des doods schuldig, o God. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat zo'n belijdenis niet bij God vandaan brengt. Maar dat zo'n belijdenis je juist tot God trekt. Nee, dat kun je niet verklaren. Maar toch in je doodsnood ben je betrokken op die God. Waarvan je geloven gaat, hij is mijn rechter vanwege mijn zon. Hoe anders is Ahasveros? Nee, Mordechai kon niet bij koning Ahasveros komen. Ahasveros is zo'n totale andere koning als de koning der koningen. Toen Mordechai zijn kleding had gescheurd en een zak om zijn lenden had gedaan en stof en as op zijn hoofd had gestrooid, mocht hij niet meer in het poortgebouw komen. Dat lag ook vast in de wet van de Meden en Persen. En waar had dat mee te maken? Nou, die paleizen van die oosterse vorsten, ik heb er al eerder op gewezen, die moesten iets goddelijks hebben. Dat moest als het ware een soort hemel zijn op aarde. En dat paste geen verdriet. Weet je wel hoe bevreesd Nehemia raakte toen de koning erachter kwam dat hij met betraande ogen de wijn ging brengen? Hij dacht, oh, nou zal de koning mij doden, want ik mag niet met betraande ogen voor de koning naderen. Oh, het mas in die oosterse paleizen, hemels goddelijk, daar mocht geen verdriet zijn, daar mocht geen pijn zijn, daar moest alles elke dag vrolijk en prachtig zijn. En wee degene die zich zo niet gedroeg, dat kon je dood betekenen. Nee, Mordechai was in zijn doodsnood niet welkom bij koning Ahasveros, terwijl de koning de enige was die nog iets zou kunnen doen als een oplossing dat het volk der Joden niet verdelgd zou worden. Maar Mordechai had geen toegang, hij was niet welkom bij Ahasveros. Hoe anders is de Heere, gemeente? Hoe anders is de koning der koningen, waar je juist welkom bent, met al je nood, met al je zorgen, zelfs in je grootste doodsnood. En dat wist Mordechai ook wel. Want hij kende in zijn doodsnood ook de Heer als een toevlucht. In vers 1 staat dat hij riep met een groot en bitter geroep. En dat woordje geroep wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, wil eigenlijk zeggen, hij riep om hulp, als een hulpeloze. En van wie zou Mordechai zijn hulp verwacht hebben? Zou dat niet zijn van die God die hij lief had en toch mocht vrezen? Ja, Mordechai had het toch geleerd in zijn leven. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht. En dan moet je horen wat het wonder is. Te alle tijden. Donitanus zei altijd tegen ons. Bij de Heere kun je altijd op spreekuur komen. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Hij stuurt je niet weg. Je bent in je doodsnood welkom bij hem. In de Targum, dat is een van de Joodse verklaringen van het Oude Testament, daar staat dat Mordechai geroepen heeft op de burcht Susan, welk een zwaar vonnis is dit, dat Haman tegen ons geveld heeft, niet tegen een gedeelte van ons, maar tegen ons allen om ons van de aarde te verdelgen. En toen de andere Joden in Susan hem dat hoorden roepen op de straten, toen zijn ze naar hem toegekomen en hebben ze samen de schriften geopend. En bij welk woord zijn ze toen terechtgekomen? Bij Deuteronomium 4, vers 30 en 31. En dan lezen wij het volgende: wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, want de Heere, uw God, is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch verderven, en hij zal het verbond uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. En is het niet Gods wonderlijke weg om juist in een grote doodsnood, als je niet meer weet hoe het moet, te komen met woorden van moed en van troost? En waarom doet de Heere dat dan? Om je te bewaren voor de wanhoop en om je door die bemoedigende woorden naar hem te lokken, naar hem te trekken. Nee, dan kan niemand anders je meer helpen dan hij alleen. En dan blijken ook mensen nietige vertroosters te zijn. En die les vinden wij ook in deze geschiedenis. En daarom gaan we naar onze tweede gedachte, een ijdele troost. Mordechai is met zijn doodsnood terechtgekomen tot aan de poorten van het paleis. Dus tot aan het poortgebouw, daarin mocht hij dus niet. Hij bleef op het plein voor het poortgebouw. We kunnen dat duidelijk vinden in vers 2. En toen kwam er een vraag bij mij boven: wat bewoog die Mordechai toch om juist daar uiteindelijk te blijven en daar zijn nood luid en zichtbaar bekend te maken en uit te schreeuwen voor zijn God? Want dat moet Mordechai met een bedoeling gedaan hebben. En dat klopt ook. Vergeet niet dat Mordechai toch een man was die de Heere vreesde. En dat het een man was die juist in de benauwdheden, in de moeilijkheden, openbaar is gekomen. En dat hij juist in de moeilijkheden licht heeft gekregen over datgene wat de Heere aan hem geopenbaard had. Wat gebeurt er nou in het hart van Mordechai, terwijl hij in die grote doodsnood verkeert? Hij wordt gericht op Esther. Esther, waarvan hij juist nu ziet dat ze in die goddelijke voorzienigheid de koningin van Ahasveros geworden is. Esther, die de enige is die in deze verschrikkelijke omstandigheden bij de koning komen kan als hij haar zal roepen. En wat doet Mordechai nu? Nu grijpt hij deze wetenschap, die grijpt hij biddend aan, om biddend te zoeken naar een verlossingsweg. Hij ziet in Esther het enige middel om uit deze grote doodsnood verlost te worden. We komen daar straks nog even op terug. Daarom blijft hij dus voor dat poortgebouw op dat plein roepen, luid roepen, om de aandacht van Esther te trekken. En dat lukt hem. Esther schijnt nog helemaal niets te weten van de plannen van Haman. Die weet helemaal niet in wat voor grote doodsnood ze zelf verkeert, want zij hoort ook bij dat volk der Joden. Maar dan hoort ze van haar hofdames en van de kamerlingen dat Mordechai met gescheurde kleding en met zo'n zwarte geitenhaar een zak om zijn lichaam en as op zijn hoofd al jammerend op dat plein heen en weer loopt voor dat poortgebouw en zo zijn doodsnood uitschreeuwt. En al wisten ze niet dat Mordechai en Esther familie van elkaar waren, het blijkt wel dat ze geweten hebben dat ze elkaar op een of andere manier kenden. En vandaar dat Esther op de hoogte wordt gebracht van de rouwende Mordechai. En daar schrikt Esther geweldig van. We komen de uitdrukking tegen in vers 4. Het deed haar zeer wee. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat wil zeggen, het raakte haar tot in het diepst van haar hart. Het begon te stormen in haar hart. En ze vroeg zich duizendmaal af wat haar pleegvader toch getroffen had. Alleen het wonderlijke is, ze gaat het niet vragen. Maar weet je wat ze doet? Ze gaat naar een van de grote kledingkamers van het paleis en ze haalt daar wat prachtige nieuwe kleding tevoorschijn en ze zegt, ga dat aan Mordechai geven. En zeg maar dat hij die kleding, die gescheurde kleding uit moet doen. Hij moet die zak afleggen. Laat hem in gewoon de kleren aandoen die hij aan had. Alsof er niets aan de hand zou zijn. Maar Esther handelt te snel. Hoewel het goed bedoeld is van haar, waarom handelt ze te snel? Ze peilt de nood niet. Ze weet eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. En dat kan ze beter wel weten, voordat ze zo snel met een oplossing wil komen, met een handeling wil komen. Esther moet erachter komen dat ze zelf ook in een grote doodsnood verkeert. Want die doodsnood was voor Mordechai zo groot, dat hij dat uiterlijk wilde laten zien. Hij wilde gewoon geen nieuwe kleding aantrekken. Daarom staat er ook dat hij het weigerde. Want Esther moet erachter komen hoe groot zijn nood is. En die nood is niet te bedekken met wat nieuwe kleding. En helemaal niet op te lossen, want die onherroepelijke wetlichter op de 13e van de maand Adar komt dood. Maar Esther heeft die nood nog niet helemaal nog niet gepeild bij Mordechai. En ze komt gelijk met een oplossing, met een soort vertroosting. Ik zal hem eens eventjes helpen. Dan heeft hij weer wat nieuwe kleding. Dan kan hij weer gewoon het poortgebouw in. Dan kan hij weer gewoon aan het werk. Maar de nood is te groot. Esther wil met een troost komen terwijl ze de nood niet heeft gepeild. En daarin ligt een les, gemeente. Want die daad van Esther, die doet mij denken aan twee uitdrukkingen die ik tegenkwam bij de voorbereiding op deze preek. En daar heb ik over nagedacht en gezegd, dat is waar. Wat kan het in de praktijk van het leven zo zijn dat mensen zo snel willen troosten, zo snel met woorden komen, terwijl ze de nood van de ander nog niet eens goed hebben gepeild. En dat gebeurt niet alleen als het gaat om nood van tijdelijke aard, van ziekte, van rouw, van pijn en moeite. Maar dat komt helaas ook voor als het gaat om geestelijke nood. Toen de profeten des Heren het volk Israël moesten waarschuwen voor het naderende oordeel van de ballingschap, toen waren daar ook de valse profeten. En die wilde de mensen, het volk Israël, laten geloven dat het allemaal niet zo erg was. Weet hoe dat kwam? Omdat die valse profeten de nood van het volk niet peilden. Zelf niet eens kenden. En toen kwamen ze allemaal met ijdele troostwoorden om het volk maar moed in te spreken, zodat het verdriet maar wat verminderde. Maar toen zond de Heer opnieuw zijn getrouwe profeten om daar een tegenboodschap in te brengen. En dan hoor ik Jeremia zeggen, en zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende vrede, vrede, maar er is geen vrede. Dat kan dus. Een breuk, een smart, een nood, een grote nood, proberen op het licht, op een hele makkelijke manier te gaan helen. En dan krijg je allemaal van die opmerkingen, ach, je moet er niet zo zwaar over inzitten. Neem die ellende nou toch niet zo zwaar op, het valt allemaal nog wel mee. En dan kunnen er van die goedkope, oppervlakkige raadgevingen komen als oplossingen in de nood. De Heer Jezus is toch voor ons allemaal gestorven? Toen neem hem aan, dan ben je toch uit je nood verlost? Maar er is een volk die weet het niet meer als ze in de breuk worden geplaatst. Er is een volk die in doodsnood komt, die het werkelijk niet meer weet. Wat kunnen er van die goedkope oplossingen zijn? Waar kunnen die oplossingen ook zo goedkoop klinken? Maar weten die ijdele vertroosters eigenlijk wel wat de nood echt is? Waarom Jezus echt noodzakelijk is? Is de nood wel echt gepeild? Oh, wat kan een mens een nietige vertrooster zijn? Wat staan we gauw klaar met goedkope oplossingen, zodat we de nood van de ander niet verstaan? En ik zal u een tweede profeet noemen die daar ook voor gewaarschuwd heeft. Dat was Ezechiël. Hij heeft het over een wand die gepleisterd wordt met loze kalk. Dat roept een beeld op uit de bouw. Wanneer een muur of een wand nodig gestukt moet worden, dan moet dat natuurlijk zorgvuldig en goed gebeuren. Daar gaat voorbereiding aan vooraf. Daar moet je goede materialen voor hebben. Maar wanneer het snel en met slecht hechtende kalk gebeurt, dan valt die kalk binnen de kortste keren weer van de muur af. Het houdt niet. Het is een goedkoop middel. Het is ijdele troost. Zo kan het ook zijn met die goedkope troost voor een mens in doodsnood. Ja, als de Heere je ontdekt aan je schuld voor God en je gaat beleven dat je de dood verdiend hebt, kan er maar één verlossen. En Hij moet het dan ook doen. O, dan kun je niet mee met het juichend christendom dat altijd maar met het appel komt, alsof het haast een wet is wat je zelf kan doen. Toe joh, je moet geloven, dan moet je Jezus aannemen. Ach, ik weet niet eens hoe dat moet. En dan kan de zware godsdienst komen met deze bekeringsgeschiedenis en met die bekering. En dan zeg je, ja, het gaat zus en dan gaat het zo en je hebt dit nog niet beleefd en je hebt dat nog niet beleefd. Maar als je in doodsnood bent, heb je er niks aan. Dan denk je, ga toch weg met al die praat. En de wereld kan zeggen, houd de moed er maar in. Maar zo wordt de breuk niet geheeld, gemeente. Het is loze kalk. O, als je de breuk gaat verstaan, je doodsnood gaat verstaan, die er ligt tussen God en je ziel, dan kan die maar op één manier geheeld worden. Dan heb je een middelaar nodig. Dan heb je een voorspreker nodig tussen God en je ziel. En daar zal het op aankomen, gemeente. Want die verlossing is er, hoor. Christus is gekomen om een volk in doodsnood te verlossen. Maar wie in de schuld gekomen is en de dood voor ogen ziet, wil in een rechte weg zalig worden. Die wordt benauwd zichzelf te bedriegen en die moet het bij God vandaan weten. Dan is er maar één die je kan troosten, en dat is de Heere zelf. Door zijn woord, zodat je kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dat zijn mensen die leren om het kleed van Christus gerechtigheid nodig te krijgen. Want alleen met dat bruiloftskleed kan ik voor God bestaan. Zo alleen kan ik verlost worden. O, dan heb je in al die andere oppervlakkige geestelijke kledingstukken niets. Als je in de weg der ontdekking loopt, het is de Christus niet. Je moet Christus hebben. Ik noemde zojuist al die goedkope opmerking, joh, je moet Jezus aannemen. Alsof dat heel makkelijk gaat. Maar ik zal nog eens zo'n goedkoop oplosmiddel noemen, wat ook zo dichtbij kan liggen. En dat doe ik aan de hand van Bunyans christenreis, om dat duidelijk te maken. toen Christen gebukt ging onder de last van zonde en plagen, ontmoette hij meneer Wereldwijs. En weet je wat die man tegen Christen zei, toen hij hem zo zag zuchten onder zijn zondelast? Ach man, ik heb een goede raad. Weet je wat je moet doen? Je moet dat pak zo snel mogelijk van je afslingeren. Maar weet je wat Christen zei? Joh, dat heb ik al zoveel keer geprobeerd. Het wordt alleen maar zwaarder. Hij kon dat zelf niet. En hij had ook nog niet iemand gevonden die het kon doen. En toen meneer Wereldwijs dat hoorde, toen zei hij, zie jij dat dorpje daar? Ja, dat zag Christen wel. Nou, daar woont nou iemand die jou kan helpen. Daar woont nou iemand die jou kan verlossen van dat zware zondepak. Weet je hoe die man heet? Meneer Doe de Wet. Helaas geloofde Christen het. Want die boodschap paste zo goed bij hem. Zoals die ook zo goed bij ons past. Weet je hoe dat komt? Wij denken dat het nog door de werkende wet kan. Wij zijn van die doe-het-zelvers. We geven het niet zo makkelijk uit handen. We willen ten diepste niet sterven. Maar dat advies van meneer Wereldwijs was ook de breuk op het lichtst helen. Wat zalig als al die loze kalk niets meer baart. Als er werkelijk maar één weg overblijft. De weg die Mordechai gezien heeft in zijn noodsituatie. Toen hij gericht werd op Esther. Dat is een weg van omkomen. Om te kunnen ontkomen. Dat is een weg waarvan Christus zelf heeft gezegd. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelven verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, zal het zelven vinden. En wie dat leert verstaan, gemeente, die zal een voorspraak nodig krijgen. Zoals Mordechai die nodig leerde krijgen in zijn concrete situatie. En die hij zag liggen in Esther. In haar zag hij een mogelijkheid tot verlossing. Als zij nou eens naar de koning zou gaan om voor haar volk te pleiten, dan zou er nog een ontkoming kunnen zijn aan de dag des doods. Zo is er nog een volk op aarde dat een voorspraak leert nodig krijgen. En die voorspraak is de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. En daarover willen we in onze laatste gedachte nog verder over nadenken. Een noodzakelijke voorspraak. Nadat Mordechai die kleding had geweigerd, die nieuwe kleding die zijn zichtbare nood en ellende zou bedekken, drong het pas tot Esther door dat de nood van haar neef toch wel heel groot moest zijn. En daarom gaat ze nu wel de nood peilen. En dan roept ze een van haar kamerlingen met wie ze een vertrouwelijke band heeft, zijn naam wordt genoemd, Hatach. Waarschijnlijk is deze persoon al eerder een schakel geweest tussen Esther en Mordechai. Nadat Esther koningin is geworden aan het hof van Ahasveros. Wel nu, deze Hatach die stuurt Esther naar Mordechai toe. Om te weten wat dit en waarom dit waren, zo staat er aan het slot van vers 5. Kijk, daar gaat hij. Hij loopt door het poortgebouw en hij komt op het grote plein voor dat poortgebouw. En hij hoeft natuurlijk niet lang te zoeken naar Mordechai, want het is zichtbaar en hoorbaar wie Mordechai is. En dan loopt hij naar hem toe en hij zegt, Mordechai, ik ben Hatach, je kent mij wel, een collega van je. En u heeft de koningin Esther mij gestuurd naar u. Want zij wil graag weten wat er met u aan de hand is en waarom dat u nou zo doet. Wat is er toch? En als Mordechai dat hoort, doet hij 3 dingen. Allereerst stort hij zijn hele hart uit voor Hathach. Niets houdt hij achter, alles wat hem wedervaren is. Vervolgens geeft hij een kopie, blijkbaar heeft hij die voor zichzelf gemaakt, geeft hij een kopie van die onherroepelijke wet, waar zwart op wit zijn doodsvonnis staat en het doodsvonnis van het volk. En het derde wat hij doet een indringende oproep. Ja, een indringend beroep op de koningin Esther, om tot de koning te gaan. Om hem te smeken en te verzoeken om verlossing uit deze doodsnood. Dus allereerst stort hij zijn hart uit. Hij zegt, o Hathach, ik ben een Jood, een Judeër, een Godlover. Ik vrees God. En ik wilde niet en ik kon niet buigen voor Haman, want de God die ik dien, heeft mij bevolen in zijn woord, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Maar toen Haman erachter kwam, vervulde dat zijn hart met haat, en niet alleen tegen mij, maar tegen mijn ganse volk. En nu is heel mijn volk ten dode opgeschreven. Het staat zwart op wit. Het is een wet van Mede en Perzen, Hathach. En je weet toch wel, dat kan niet wederroepen worden. Op de 13e van de maand Adar zal het gebeuren. Het lot is geworpen. Dan zal heel mijn volk verdelgd worden, gedood worden, verdaan worden. Ja, Haman heeft er zelf 50 miljoen euro voor ingelegd. Om dat alles te kunnen uitvoeren. En hij heeft die wet zwart op wit laten zetten en bekend laten maken in heel het Rijk. We zijn in nood, Hathach. In grote nood. Zou je dat tegen de koningin willen vertellen? En nadat Mordechai heel zijn hart heeft uitgestort en zijn nood bekend gemaakt heeft, geeft hij die kopie van de wet van Haman, hier Hathach, hier staat het, zwart op wit, laat het de koningin toch lezen. Nee, Mordechai zegt zomaar niet wat. Maar zijn doodsnood heeft een grond, ligt gegrond in een geschrift. Hij mag op grond van dat geschrift, en hij moet op grond van dat geschrift, zijn nood uitstorten. En dan het derde. Dan komt Mordechai's geloof openbaar. En wat blijkt nou, dat staat allemaal niet met zoveel woorden geschreven in dit boekje. Maar als je goed leest, dan moet je tot die conclusie komen. Mordechai is in zijn doodsnood gaan overleggen. Dat kom je meer tegen in de schrift. Abraham ging ook overleggende naar de Moria. En Maria snapte het eerst ook niet hoe ze zwanger moest worden van een kind en begon ook te overleggen. En dat is ook gebeurd bij Mordechai. En in dat overleggen is zij terechtgekomen bij zijn toevlucht. Dat is die trouwe verbondsgod die toch van zijn belofte niet afkomt. Het volk der Joden kon toch niet verdelgd worden, want de Christus der schriften was nog niet gekomen. En in dat overleggen heeft Mordechai in zijn nood leren verstaan dat het Gods leiding is geweest dat koningin Esther op de troon zou komen. En nu ziet hij in haar het enige middel om aan die dag des doods te kunnen ontkomen. Hij ziet in haar nog een mogelijkheid als een weg der verlossing. Ja, Mordechai is daar zo van overtuigd geraakt, gemeente, dat hij met een dringend verzoek komt. Ja, het staat zelfs zo in vers 8. Hij gebood haar. Het was als een bevel, een gebod. Esther, je moet naar de koning. En wat moet je gaan doen, Esther? Je moet gaan smeken. Je moet gaan verzoeken voor het volk. Ja, Mordechai gebiedt het haar. En daarin komt juist zijn nood opnieuw openbaar. Hij dwingt Esther als het ware. Het kan niet anders. Ze moet gaan om te smeken en te verzoeken. Dat woordje smeken betekent eigenlijk: Esther, ga aan Ahasveros vragen of er nog genade is voor ons volk. En dat woordje verzoeken betekent: Esther, je moet het met grote drang vragen. Ja, Esther, je moet het van de koning eisen. Dat betekenen die woorden. Waarom? Waarom ziet Mordechai nou in Esther het enige middel tot behoud? Mordechai heeft in zijn overleggingen dat vanuit twee kanten gezien, gemeente. Aan de ene kant staat het hem helder voor ogen dat het Gods leiding is geweest dat Esther koningin zou worden. Gekozen uit honderden meisjes was zij het die op de troon zou komen. En is het ook duidelijk geworden dat koningin Esther boven alle andere vrouwen stond en dat Ahasveros haar het meest lief had, meer lief boven de andere vrouwen. Als er van al die vrouwen eentje is geweest die het dichtst bij Ahasveros stond, dan was het Esther geweest. Zij lag door de huwelijksband aan de koning verbonden. Er was dus een band tussen Ahasveros en Esther. Al had Esther niet zelf de beschikking om zomaar tot de koning te komen, dat hopen we de volgende keer te overdenken. Nochtans was die band er. Dat was de ene kant. Maar diezelfde koningin Esther, die door dat huwelijk een band met de koning had gekregen, was ook één van het volk. Was ook één uit het volk der Joden. Dus zij was ook met banden aan dat volk gebonden. Snapt u nu waarom dat Mordechai in Esther een geschikt tussenpersoon heeft gezien? Als een soort middelares die met de koning verbonden was, maar ook één was met dat volk. En nu ga ik dieper afdalen, gemeente. En laat ik Ahasveros los. En wil ik de vraag aan uw hart leggen, is er in uw leven ook die doodsnood gekomen waarin geen enkel redmiddel meer overbleef voor uw waarneming? Is de grote eis in uw ziel gaan wegen, betaal gij wat gij mij schuldig zijt, omdat je bekendgemaakt bent worden met je schuld voor God? En heb je leren verstaan dat God zo rechtvaardig is dat hij dat van u eisen mag, al kost het je dood? Want echt, gemeente, er is een grote nood in je ziel ontstaan als de vraag geboren wordt: is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ken je die vraag? Dat God aan zijn gerechtigheid genoeg wil hebben? Of door jezelf, of door een ander. En dat je erachter bent gekomen, zelf kan ik het nooit meer. Dat je werkelijk op een ander gewezen wordt. Maar wie kan die ander dan zijn? Wie moet die ander dan zijn? Ja, wie kan het zijn die tussen mij en God gaat instaan? Iemand die een band met God heeft. En iemand die een band met mij heeft. Wie is zulk een middelaar? Is er zo'n middelaar? Ja, zo'n middelaar is er. Dat is de Heer Jezus Christus. Waarachtig God, waarachtig mens. Hij kan, zoals Job het heeft uitgedrukt, zijn hand op God leggen en zijn hand op een verloren zondaar leggen. Wat een geschikte middelaar is de Heer Jezus Christus. En daartoe is hij door de Vader verkoren. Omdat hij zo bemind wordt door zijn Vader. Van hem hebben we vorige week gehoord. Heeft God de Vader gezegd, deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heeft. En hij is de hemelen doorgegaan met het allersterkste pleitgrond wat er is. Namelijk zijn dierbaar bloed. En op grond van dat bloed, gemeente, pleit hij in de hemel om de verlossing van een verloren zondaar. Hij smeekt om genade voor zijn kerk en hij verzoekt zijn Vader om het behoud van een doodschuldige zondaar. Hoor je dat, zondaar? Heb je al zicht gekregen op deze unieke middelaar? Brandt je ziel ook zo van groot verlangen, dat je hem als die grote voorspraak mag leren kennen in het hemelhof? Hij kan volkomenlijk zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat een geschikte middelaar is de Heer Jezus Christus voor een zondaar die de weg niet meer ziet. Wat een hoop en verwachting wordt er in je ziel geboren als hij zich openbaart. Weet je wat er dan gebeurt in je hart? Als alles van jezelf bij de handen wordt afgebroken en hij alleen overblijft. Dan ga je vluchten tot hem. En dan ga je je zaak aan hem bekendmaken. Dan ga je met hem onderhandelen. Ken je dat? Dat is zo rijk. Dan mag je je zaak in zijn handen leggen. En dan ga je roepen of hij je voorspraak wil zijn. En weet je wat de Heilige Geest dan in je hart werkt? Zo'n vrijmoedigheid, gemeente. En ik hoop dat je dat kent. Dat je haast, en ik zeg het met eerbied, Christus gebiedt tot zijn Vader te gaan vanwege je nood. En dat mag. Dat is wat. Ik weet wel, je durft het niet, want dat vind je zo groot. Maar het is het liefste werk voor Christus om tussen te treden voor een mens in doodsnood. En laat ik het zo eens zeggen, gemeente. Wanneer je nou in je doodsnood tot die middelaar mag vluchten. En je gaat in je eenvoud vragen, Heere Jezus, wil u het voor me oplossen? Ja, dat je het haast dwingt van hem. Is zijn hart verblijd? Heb je het hart van Jezus wel eens verblijd? Omdat je hem door het geloof dwong, plaatsbekledend, tot zijn Vader te gaan. Heel geheim, hè? Maar dat mag. Dat mag. Om dan te smeken, te roepen, of hij je zaak wil bepleiten in het hemelhof. O Heer Jezus, geef het wild gediert, dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk toch niet eeuwig in het verdriet. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag, betwist uw zaak, wees mijn pleitbezorger. Dat mag. Dat mag. Kom, zondaar. Ga eens tot hem uit. Het is meer dan tijd. Het kan geen uitstel lijden. Hij alleen. Hij alleen kan u redden. Kan u verlossen uit je doodsnood. O, kom dan toch. Want dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, ook in mijn grote doodsnood, verzocht is geweest, doch zonder zonden. Laat ons dan toch met vrijmoedigheid uitgaan tot de troon der genade, opdat wij door hem die grote voorspraak in de hemel barmhartigheid zouden verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heere, leer ons zo te bidden. Als een onwaardige zondaar, pleitend op uw werk, Heere Jezus, in de hemel. Of u onze zaak wil overnemen in het hemelhof. En dat is toch uw liefste werk. Want wij weten het niet, Heere. Maar gij hebt een volkomen verlossing verworven. En wilt uw zondaar volkomen verlossen. Uit louter genade. En wilt u het woord zegenen wat deze dag tot ons is gekomen. gedenkend zo in deze nieuw begonnen week, van dag tot dag, ook als we woensdag de gang naar het graf moeten maken om onze broeder van de graven. Heere, zou u dan in ons midden willen zijn en ook onze zuster kracht willen geven om deze gang te maken. Opnieuw dragen wij ook Aad van Apelo aan u op, Heere. U weet hoe het met hem is. Zijn ademhaling was vandaag weer zo onrustig. En het zweet stond op zijn voorhoofd. O God, ontferm u zich over hem. Uit louter genade. Wij hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 99, het vijfde vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. 99, vers 5. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.